Vanmorgen een opnieuw een bekend gedeelte, Efeze hoofdstuk 6. Dat die versen die we ongetwijfeld kennen, maar vanmorgen wat meer willen gaan zien vanuit wat Paulus ook bedoelt en toe te passen op het collectief, op de gemeente. We zullen het eerst lezen, Efeze 6, vanaf vers 10 tot en met vers 20. Verder, mijn broeders en zusters natuurlijk ook, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en alles gedaan te hebben stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid en de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest, en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. En bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken zoals ik moet spreken. Paulus aan het woord, de gemeente van Efeze van toen, en vandaag vanuit Gods woord spreekt het tot ons. 2 weken geleden mochten we met elkaar stilstaan bij Hebreeën hoofdstuk 4 vers 14 tot 16. Waar we bemoedigd mochten worden in de Heer Jezus Christus. Dat we de vrijmoedigheid in hem hebben ontvangen om naar de troon van Gods genade, naar de troon van Jezus te gaan om hulp te krijgen op het juiste tijdstip. Geholpen te worden. Op dat moment dat we hulp nodig hebben, en dat is meestal en meest altijd en vaak, maar voor iedereen is dat ook persoonlijk vaak zo anders. En zelfs voor de verschillende gemeentes, ook in deze stad en in dit land, kan dat van tijd tot tijd totaal verschillen. Vanmorgen gaan we naar de brief van Paulus aan de gemeente te Efeze. En hier vinden we dan toch iets prachtigs. Hoewel in Hebreeën 4 vers 14 tot 16 de schrijver niet in detail ingaat wat de dingen zijn waar we hulp voor nodig hebben. En waar we wat voor hulp we precies nodig hebben van de Heer, vinden we hier de genade van de Heer. Dat hij hier ons verkondigt wat voor hulp we van hem hebben gekregen. Wat we kunnen gebruiken op ieder tijdstip. Paulus aan de gemeente te Efeze. En meestal, en dat heb ik ook jarenlang zo gedaan, als ik dit stukje las, dan paste ik dat toe op mijzelf, las elk wapenrusting apart en trachtte dat mijn eigen te maken. En telkens weer moest ik tot de conclusie komen dat me dat niet lukte. Ik liet het oftewel het een los, of geloofde niet in het ander, maar compleet kreeg ik het nooit en zeker niet altijd. En dat gaf strijd. En ik denk ook wel dat u dat ook wel eens zo met u gedaan hebt toen u dit stuk las. Maar we moeten goed opletten dat Paulus hier niet aan één enkel persoon schrijft, zoals hij schrijft aan Timotheus, aan Titus en aan Filemon. Maar dat hij hier aan het collectief, aan de gemeente van toen, aan de gemeente van Efeze schreef. Deze brief, dat mogen we aannemen, kwam terecht bij de oudste aan de gemeente van Efeze en werd dan aan de hele gemeente voorgelezen en vaak ook nog eens doorgegeven aan andere gemeentes. Het betrof de gemeente. We vinden dan wel hier in de brief die heerlijke omschrijving wat God aan ons als gemeente van Jezus Christus geeft. Natuurlijk ook aan iedere individuele gelovige, maar bovenal aan de gemeente plaatselijk, de gemeente universeel. En veelal denken we, als we dit gedeelte met elkaar lezen, of als we dat persoonlijk lezen, denken we aan oorlog voeren, denken we aan soldaten, denken we aan strijd, denken we vaak soms en onterecht dat wij voor Jezus de strijd nog moeten winnen. Dat Hij afhankelijk van ons zou zijn om de strijd te winnen. Laten we goed opletten dat we in dit stuk zelfs niet één keer het woord soldaat tegenkomen. Niet één keer staat er de soldaat centraal, maar God in de Heer Jezus Christus. Het gaat erom, en dat woorden komen we vaker tegen in dit gedeelte, om als gemeente van Jezus Christus in de hulp die God ons biedt door de wapenrusting van Hem aan te doen, om als gemeente stand te houden. Niet, we hoeven niet meer te overwinnen. We hoeven de strijd tegen Satan niet meer te winnen. Die is gewonnen door Jezus alleen aan het kruis op Golgotha en de overwinning heerlijk bevestigd in zijn opstanding. We moeten achter Jezus aan als overwinnaar en daarin stand houden. Hoe vaak blijven we achter, dwalen we af of zijn we te midden en te neergeslagen? Achter Hem aan, stand houden om onze overwinnaar, ja natuurlijk, ook in de persoonlijke en de gemeentestrijd die we nog altijd hebben, zoals Paulus het hier ook noemt. Paulus gebruikt niet het beeld van de soldaat, maar wel van de wapens die hem ter beschikking werden gesteld om te dienen in het leger. Hoewel Paulus een enkele wapenrusting gebruikt en misschien gedachte zou kunnen zijn dat het over één enkele soldaat gaat, is dat niet zo. Een soldaat in het leger, een enkele soldaat, was onmachtig tegenover welk klein legertje dan ook. Het was altijd het leger totaal bewapend en toegerust die de strijd aanging tegen de vijand. Zo ook wij. Het voorbeeld van een soldaat is wel een mooi gevoel, mooi symbool, maar het gaat hier om in dit gedeelte wat God ons geeft als gemeente. Stand houden, dat hebben we gelezen. Verder, mijn broeders en zusters, wordt gesterkt in de Here. Daar begint Paulus al mee. En niet in onze macht, maar in de sterkte van zijn macht. En die opdracht is duidelijk in vers 11. Bekleed u met de hele wapenrusting van wie? Van God. Van God. Waarom? Om stand te kunnen houden. Waartegen? En we mochten dat ook horen in het gebed van Erik vanmorgen. Tegen de listige verleidingen van de duivel. En dan zegt Paulus in vers 12. Zo duidelijk. Zo heel duidelijk. We hebben toch strijd. We hebben strijd tegen de overheden en machten. Ja, tegen de Apollyon, tegen de duivel en zijn demonen. En dan vinden we in de Bijbel, in een Openbaring 9 vers 11, wordt de Satan ook Abaddon of Apollyon genoemd, wat betekent vernietiger. En we kennen in de Bijbel twee doelen. En dat is nog altijd tot nu toe zo. De twee eigenlijk doelen waar Satan zijn pijlen richt. En door heel heen de Bijbel vinden we Israël als Gods uitverkoren volk, die telkens de vernietiging nabij komt en tot vandaag aan de dag nog altijd is. En het tweede, de gemeente van onze Heere Jezus Christus, universeel en plaatselijk. Dat zijn de doelen die de Satan en zijn demonen hun tenminste willen beknotten en het liefst als een Apollyon zou willen vernietigen. Daar zullen we vanmorgen niet nader op ingaan, omdat we dat eigenlijk ook niet zo kunnen. We kunnen dat allemaal niet benoemen. Het is te abstract vaak, te moeilijk en altijd weer anders. Hoewel de Heer Jezus in Matteüs 16 vers 18 zo duidelijk zegt dat zelfs de poorten van de hel de gemeente niet kan overweldigen, betekent dat niet dat we al veilig gesteld zijn en dat we al binnen zijn gegaan in zijn koninkrijk, maar wel dat de gemeente voortdurend wordt aangevallen door listige Satan, het zaken van de Satan. Jezus spreekt over de universele gemeente hier, maar met Paulus richt hij zich hier heel bijzonder tot één enkele gemeente, de gemeente te Efeze, en in de toepassing dan ook tot ons. In vers 12 vinden we een opmerkelijk vers, want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Ja, er is strijd. Er is zeker strijd. Hoe voelt u dat? Hoe zien wij dat? Paulus schrijft over een strijd niet tegen vlees en bloed. En dat wil zeggen dat we niet de strijd hebben te voeren tegen mensen. En al heb ik toen ik voorbereiden een tijdje nagedacht over het leven wat achter mij ligt, ook als christen, en kwam tot de conclusie hoe vaak wij de strijd voeren tegen mensen. Hoe we graag mensen zouden weg willen vagen die ons aanvallen en die ons bestrijden. En onze broeders en de zusters in de verdrukte kerk weten daar wel al te veel over te vertellen. Die weten daar zoveel van en dan word je wel eens stil als je hun getuigenissen leest dat ze die mensen niet bestrijden, niet naar de wapens grijpen, niet proberen om het leven te brengen, maar voor ze bidden en voor ze vergeven. Wat kunnen wij hier veel uit leren? Ook als wij in de druk komen of in de strijd komen, dan hebben we toch ook zo vaak die gedachte. En dan zal ik het maar zo platvloers een beetje zeggen. Dan zou die en die wel eens achter het behang willen plakken. Kijken we niet verder dan die mens. En Paulus zegt, laat dat los. Laat dat los. Nee. Wat een genade in de Heer Jezus Christus dat dit al is om hier stand te houden. En dan de machten overschrijft zijn niet direct de mensen, maar die machten zijn door de genade dat we gekocht zijn door het bloed van Jezus, nu ook onze vijanden geworden. En dat we ooit allemaal ook aan die andere kant hadden gestaan en vijanden waren van Christus. Wat een genade. Niet tegen vlees en bloed, maar tegen de machten en de duisternis. En dan gaan we naar Jezus. Dan gaan we naar Jezus. Hij streed een ongekende strijd met die hele machten der duisternis en de Satan aan het kruis. Dat zullen we nooit kunnen doorgronden. En toch was hij door mensen en door mensenhanden aan het kruis genageld. Het waren handen van mensen die de nagels door zijn handen en zijn voeten sloegen. Het waren mensen die hem tot de kruisdood veroordeeld hadden. Het waren mensen die hem buiten Jeruzalem geworpen hadden. En dan wordt hij ook verzocht, indien gij Gods zoon zijt, kom van dat kruis. En dat deed hij niet. En dan lezen we in Lucas 23, vers 34. Horen we wat Jezus wel doet. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat is wat Paulus op wijst. We hebben niet te strijden tegen vlees en bloed. En als het ons overkomt dat we er tegen strijden moeten, tegen de overheden en machten die ook mensen gebruikt, misbruikt, laten we Jezus volgen en zeggen, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En wij ook hen vergeven, zoals Jezus ons heeft vergeven. Jezus streed niet tegen vlees en bloed. En hij overwon niet vlees en bloed, maar hij overwon de machten van de duisternis en de Satan zelf. Hij is erop overwinnaar. Vers 13. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en alles gedaan te hebben. Stand kunt houden. Twee kernwoorden vinden we in dit vers. Weerstand bieden en stand houden. En dit beide op de dag van het kwaad. En dan kunnen we eens nadenken, wat is dan die dag van het kwaad? En dan ga ik naar een toepassing die ook voor onze gemeente geldt. Maar voor alle gemeentes die de Heer Jezus kennen als hun verlosser, niet vreemd is. In de gemeente en in de tijd dat we als gemeente zijn, hebben we periodes gekend van rust. En ik ken nog die heerlijke tijd dat ik mocht dienen met Bart en met Erik in de oudste raad, dat we wel eens aan de tafel zaten en dat we de Heer dankten omdat er rust was in de gemeente. En in je achterhoofd weet je best wel dat de storm wel weer zal komen. Stand houden op de dag van het kwaad. En dan zegt Paulus, kijk, om stand te kunnen houden, als je in rust bent, ben je in rust. Maar als je stand moet houden in de strijd die je wacht als gemeente, zegt Paulus, kijk, hier is de Heer. Hij geeft jullie alles in de genade van Jezus Christus om stand te kunnen houden. En let nogmaals eens op. Er staat hier niet om offensief de strijd voor Christus te winnen. Er is een oud Johannes, de Heer liet voorwaarts Christen strijders. Ja, maar niet om de overwinning voor onze Heer te behalen. Maar om die strijd aan te gaan. Tegen de aanvallen van de machten van de duisternis, hoe die ook tot ons komen, daar zullen we ons niet in verdiepen, maar ze komen. Misschien is er nu weer, staat ons nu als gemeente een periode van rust en wat een dankbaarheid mochten we de dienst beginnen vanmorgen. Maar we weten allemaal dat we nog niet in het koninkrijk zijn en dat we van oase naar oase trekken en tussen de oases ligt er de woestijn. En we weten het. En we weten het. Maar we genieten soms zo van de rust. En dan komt het weer. En dan zegt Paulus, houd stand. En vers 14 begint Paulus, maar die wapenrusting die God ons geeft, te middels een prachtig voorbeeld ons te tonen. En dan staat er, houd dan stand uw middel om God met de waarheid. Ah, de waarheid, daar kunnen we toch kort en krachtig over te zijn. We hebben hier niet te maken met een of andere wereldse of Pilatus waarheid die vandaag dit is en morgen dat is. Wat is de waarheid dan? Jezus zegt het zelf. Jezus laat ons zien waarmee we ons moeten omgorden, waarmee we als het ware al omgord zijn. Want dit hebben we al om. Daar hebben we ons helemaal in omhuld. De waarheid is Jezus zelf. Jezus zegt, ik ben de waarheid. En alles wat hij gezegd heeft. En alles wat we in de Bijbel lezen. Daar zijn we mee omgord. Ook als gemeente. Als gemeente hebben we die waarheid gekregen van God. Het staat toch in de Bijbel. Jezus zegt, ik ben de waarheid. En nog meer natuurlijk. Maar Jezus Christus, als we dat loslaten, dan zijn we geen gemeente meer. Want dan kunnen we net zo goed een schoolclubje beginnen of zo. We zijn omgord met Jezus. Wat is dat heerlijk. En dan staat er ook, bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. We zijn gerechtvaardigd in Jezus Christus. Het borstharnas, dat beschermt het hart en de longen en de nieren. De edele delen van ons lichaam. Het borstharnas van onze gemeente is dat we gerechtvaardigd zijn in het bloed van Jezus. Het beschermt het hart van onze gemeente. Laten we dat omhouden, ook als gemeente. We zijn gered, we zijn gerechtvaardigd. We zijn beschermd door Jezus Christus alleen. Vers 15, en de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Schoenen draag je normaal om te wandelen, om op weg te gaan. Bereid zijn als gemeente om voortdurend onze oog op Jezus Christus te houden. Bereid te zijn achter hem aan te gaan. Ik had een Bijbelleraar die zei altijd, van er staan nergens zoveel stoelen als net voorbij het kruis. Ik ben gered en nou kan ik gaan zitten. Nee, de bereidheid van het evangelie van de vrede. Om achter Jezus aan te gaan. Bereid om daar getuigenis van af te leggen. Bereid om hier te komen. Bereid om te aanbidden. Bereid om de lof te prijzen. Bereid achter Jezus aan. Voeten van de Heer geschoeid door goed schoeisel van het evangelie van de vrede, gekregen van God, ook als gemeente. En de Heer geeft ons perfect schoeisel. Daar mogen we van uitgaan, dat mogen we geloven. En tot nu toe hebben we drie dingen gezien die de Heer ons als het ware mee bekleed heeft. Dat heeft hij ons al mee bekleed. En wat nu komt, dat moeten we oppakken. Dat moeten we ter hand nemen. Vers 16 en 17. En dan staat er, neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En waar denken wij dan meestal aan? Dan denken we weer in dat persoonlijke. We hebben een schild van God gekregen en dat houden we voor ons ter bescherming. En dat is natuurlijk niet verkeerd. Maar Paulus schrijft aan de gemeente. En Paulus kende ook best wel een hele speciale tactiek van een goed getraind Romeins leger. Alle soldaten hadden een schild. En als ze op de vijand afgingen, dan drongen ze dicht aan één, zo dicht mogelijk, en dan hielden ze het schild niet voor ze, maar boven ze. En als je dan van bovenaf zou kijken op dat leger, dan zag je één staal een dek, als een panzer over heel het leger heen. En dan gingen ze zo vooruit. En als één soldaat dan moe werd, dan hielp de ander. Het schild van het geloof. Mogen we als gemeente met elkaar ieder ons eigen schild boven ons allemaal houden om ons te beschermen tegen de vurige pijlen van de Satan. En zie je dat een broeder of zuster het schild even niet goed kan vasthouden, dan help je mee, dan bemoedig je weer de ander om te blijven standvastig te blijven in het geloof in Jezus Christus. En zo kunnen we stand houden. Ook als gemeente en voorwaarts gaan achter Jezus aan. En dan in vers 17, neem de helm van de zaligheid ook op. De helm, het beschermt het hoofd. Niet alleen het schild, maar nog eens extra geeft God het hoofd, het hoofd. Jezus Christus heeft ons vrijgekocht. En ons hoofd, het zenuwcentrum van ons lichaam, wordt beschermd door de helm die God ons geeft. Daar wist ik niet zoveel meer over te zeggen. Dus laat het er ook daar maar bij. En dan gaan we nog een stapje verder. En het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Gods woord. Het is inmiddels natuurlijk al heel wat jaren geleden, toen we besloten om onze gemeente Bijbelgemeente Ebenezer te noemen. Ebenezer betekent tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. Laten we daar vanmorgen heel even bij stilstaan. We mochten onze broeders oudsten hier staan, zien staan. We mochten ze horen, we mochten ze horen bidden. En dan mochten we toch ook vanmorgen weer met elkaar zeggen, ja inderdaad. Tot hiertoe heeft de Heer ons weer geholpen. Maar niet zonder zijn woord. We noemen ons niet voor niets Bijbelgemeente en gelukkig dat dat ervoor staat. We zijn Bijbelgemeente. En het is misschien goed om dat vanmorgen nog eens krachtig te benadrukken. De Bijbel, het woord van God, is ons zwaard waarmee we kunnen standhouden. Kijken nog even naar Jezus. Toen hij 40 dagen in de woestijn werd verzocht, lezen we over drie dingen waar de duivel hem duidelijk aanraakte en hem verzocht. En Jezus gebruikte het woord van God. En hij hield stand tegen de Satan. Hij vernietigde op dat moment de Satan nog niet. Maar hij hield stand, volmaakt. En als wij het woord van God gebruiken in de aanvallen die op ons afkomen. Alleen het woord van God is krachtig genoeg om stand te houden. De wereld zit vol filosofieën en psychologieën en wetenschap. Maar met niets daarvan kunnen we stand houden. Dan alleen met het woord van God. Laten wij als Bijbelgemeenten in zijn totaliteit het woord van God, sola scriptura, vasthouden, beethouden en goed gebruiken. Hoe vaak heb ik niet in mijn christenleven een ander met het woord van God getracht neer te sabelen. Want dan komen we weer terug dat we de mens gaan bestrijden. En niet de overheden die erachter zitten. Liefdevol, vol compassie, vol geduld, ook naar de wereld toe, met volle liefde, wijzen op het woord van God. Anders worden we stieren in een porseleinkast, als we dat woord verkeerd hanteren. Er staat niet neersabelen, zegt Paulus, er staat stand houden. Wat een geweldige boodschap vinden we dan hier in dat stuk om altijd weer te lezen en dan te denken ook aan onze gemeentes en aan de andere gemeentes. En Paulus eindigt zo schitterend mooi met het gebed. En terwijl u bij elke gelegenheid, dat wil zeggen altijd, met een alle gebed en smekingen bid in de geest, en daarna waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Het gebed, de kurk waar alles op drijft. Het gebed wat alles omvat. Bidden. Bidden voor onze vijanden. Bidden voor elkaar. Paulus zegt van, terwijl u bij elke gelegenheid bidt voor ons, voor elkaar, voor onze vijanden, voor de mensen die Jezus niet kennen en noem zomaar op. En dan is er iets bijzonders in dit gedeelte te vinden. Paulus vraagt een keertje om ook voor hem te bidden. als gemeente, de Efeze vraagt, en broeders en zusters in Efeze, willen jullie ook voor mij bidden? Waar bidden we voor? Wat vraagt Paulus? Hij zat in de gevangenis, kon geen kant op. Gelukkig nog wel brieven schrijven. En dan mag je toch verwachten dat Paulus, de energieke, de vurige evangelist, apostel, dat hij vrijgelaten weer mocht worden en de wereld mocht gaan intrekken om het evangelie verder te verkondigen. En dat weer gebeuren zal. Nee, zegt Paulus. Nee, dat niet. Als eerste, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken. Paulus zat gevangen en het is eens goed om daarbij ook eens Handelingen, de laatste hoofdstukken van Handelingen, eens door te lezen. Als Paulus gevangen is genomen in Jeruzalem en een aantal jaren daar gevangen zit, dan hier en dan door die verhoord wordt, dan moet je eens lezen wat Paulus dan tegen zijn rechters zegt. En dan werd Paulus zijn gebed hier verhoord. Paulus verdedigt zichzelf niet, nauwelijks. Paulus getuigt van zijn Heer en Heiland en Verlosser Jezus Christus. Het gebed wat hij hier aan Efeze vraagt, aan de vrijbevrij, wordt verhoord als je Handelingen leest. Hij had alle vrijmoedigheid gekregen om het geheimenis van het evangelie bekend te maken aan de rechters en aan zijn aanklagers die voor hem stonden. En telkens weer hoorden ze het evangelie van Jezus Christus verkondigen, Joden en heidenen tezamen, want het Sanhedrin, de hoge priesters, de priesters, de aanklagers stonden daar ook. En de heidense koningen en de regeerders waren daar ook. En gezamenlijk hoorden ze het evangelie van Jezus Christus telkens weer en telkens weer. En dan wordt hij naar Rome gebracht en dan verschijnt hij waarschijnlijk voor de keizerstribunaal. En wat doet hij daar? Hij verkondigt Jezus, de Verlosser. En hij hield stand. Hoe bidden wij voor elkaar? Wat is het eerste waarvoor wij bidden als gemeente voor elkaar in het collectief? Gezondheid. Een warm lokaal, dat hebben we nu al. Nee, dat ook wij de vrijmoedigheid mogen hebben, ook als gemeente en als collectief, dat waar we ook komen of wat we ook tegenkomen, dat we het geheimenis van het evangelie van Jezus Christus bekendmaken. Mogen we dat ook bidden voor andere gemeentes hier in deze stad? Wat heerlijk dat we op Goede Vrijdag met 3 andere gemeentes samen mogen komen op Goede Vrijdagavond om het avondmaal te vieren. Wat een gebedsverhoring dat we dan met z'n 4 gemeentes bijeen kunnen komen. Maar dat we ook voor hen bidden, dat ook zij de vrijmoedigheid mogen ontvangen om stand te houden, om het evangelie bekend te maken in de omgeving en in de strijd die zij tegenkomen. En Paulus schrijft dan persoonlijk waarvan ik een gezant ben in ketenen. En dan denken we even aan onze broeders en zusters in de vervolgde kerk. Zij zijn ook gezanten van Christus en van het evangelie. En hoe vaak zijn zij niet in ketenen geslagen? En worden zij voor rechters geslagen en gemarteld? Dat ook zij daar dan die vrijmoedigheid mogen hebben om het evangelie van Jezus Christus bekend te maken. Dat mag ook ons gebed zijn voor hen. Vrijmoedigheid om te spreken en om stand te houden. Daarmee willen we vanmorgen besluiten en mijn hart is vol van dankbaarheid. Vol van dankbaarheid. En dat het altijd weer Ebenezer is geweest en de Heer ons weer tot nu hiertoe heeft geholpen. En broeders en zusters, ik kan niet verder kijken dan dit moment. U ook niet. Misschien een periode van rust. Misschien komt de strijd weer heftig terug. Houd vast. Elkaar. Kleden we ons met de wapenrusting van God. Willen we stand houden met elkaar. Met als doel hem te eren. Hem te aanbidden. En hem bekend te maken. Onder elkaar. Roep het elkaar toe. Straks is het paas. Roep het elkaar maar toe. Weet je het? De Heer is waarlijk opgestaan. Echt. Ja, hij is waarlijk opgestaan. En zo mogen we verder. Wat de Heer heeft, ik weet het niet. In dat opzicht ben ik een profeet die brood eet. Maar we weten wel ons einddoel. We komen thuis. En mogen we nu stand houden. Ja, Heer, het stand houden, ook als gemeente, gaat ons wel redelijk goed af. Als er rust is. Als u ons in uw genade in een periode van een oase heeft gebracht op weg naar huis. Maar daar blijven we niet. We moeten verder. Want daar aan de horizon is het land van de belofte. Het eeuwig koninkrijk, het eeuwig Kanaan, het land wat u voor ons heeft vrijgemaakt. Met uw bloed. Verder. Ook al zou deze gemeente toch uiteindelijk niet door verder kunnen als gemeente. We zouden ons verspreiden en andere broeders en zusters weer vinden om verder te gaan. Maar we willen u bidden, mogen we nog bij elkaar blijven? Leer ons, Heer, de wapenrusting op de juiste wijze te hanteren. Niet om te doden, maar om de vrijmoedig het evangelie van Jezus Christus bekend te maken. Elkaar daarin te ondersteunen. Te bidden voor elkaar, voor onze oudsten, voor hun vrouwen die hun trouw nastaan. Voor de verdrukte broeders en zusters. Heer, dat ook zij stand mogen houden. Wij kunnen maar niet beseffen wat dat voor hun betekent. Maar ook in onze strijd die we ongetwijfeld hebben gekend en nog zullen kennen. Stand zullen houden om achter Jezus aan te gaan. Amen.